open jullie Bijbels alsjeblieft op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Vandaag vers 18 tot en met 25 met jullie lezen en behandelen. Dus vanaf vers 18 samen lezen tot en met vers 25. Paulus die schrijft, onder leiding van de Heilige Geest, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover. Vorige week hebben we versen 14 tot en met 17 behandeld. En we hebben behandeld hoe Paulus uitwerkt wat het betekent om door de geest van God geleid te worden. En we zagen dat Paulus in vers 14 geen onderwijs geeft over persoonlijke levenskeuzes of mystieke leiding in alledaagse beslissingen, maar over de voortdurende werking van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen. De directe context maakte duidelijk dat het gaat om de strijd tegen het vlees die Paulus in vers 13 heeft beschreven. Dus degenen die door de geest geleid worden, zijn degenen die... in wie de geest een leven van heiliging werkt. Dat zijn de kinderen van God. En we zagen, Paulus wees niet op religieuze kenmerken, maar op het zichtbare werk van de geest dat een mens wegtrekt van de zonde en richt op gehoorzaamheid aan de Heere onze God. Nou, we hebben gezien dat Paulus spreekt over Gods kinderen als zonen van God. Ja, dat woord draagt de gedachte van erfgenaamschap. Paulus kijkt vooruit naar de erfenis die Gods volk wacht. De leiding van de geest vormt het bewijs dat iemand behoort tot degenen voor wie deze heerlijkheid bestemd is. Nou, in vers 15 zagen we vervolgens het grote contrast tussen slavernij en aanneming tot kinderen. Dus de geest brengt Gods kinderen niet onder de angst van veroordeling, maar in een nieuwe verhouding tot God. We hebben stilgestaan bij de rijkdom van die aanneming. God vergeeft zondaren niet alleen, maar neemt hen op in zijn eigen huis. Hij geeft hen toegang tot zijn aanwezigheid en de voorrechten van zonen. Daarbij hebben we dus ook gekeken naar het woord Abba Vader. Als de taal van vertrouwen, nabijheid, de taal van eerbied. En door de geest worden gelovigen gebracht in een werkelijkheid, of in een werkelijkheid en een verhouding tot God, waarin zij hem aanroepen als hun vader. En in vers 16 hebben we gezien dat de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. We hebben daarbij benadrukt dat Paulus niet wijst op een losstaande innerlijke ervaring of een bijzondere stem die zekerheid geeft. Het getuigenis van de geest wordt zichtbaar in zijn werk. Hij brengt liefde tot God voort, hij brengt verlangen naar God. Hij brengt afhankelijkheid van God en wat we ook hebben gezien, het roepen van God of het roepen tot God als vader. Dus, belangrijk, het kindschap. Het wordt niet bevestigd door gevoelens, maar door de werkelijkheid van het nieuwe leven dat de geest werkt in iemand. En in vers 17 liet Paulus zien dat kinderen van God ook erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Alles wat Christus als de verheerlijkte zoon ontvangt, zal zijn volk met hem delen. Alles. Maar Paulus voegde daar direct aan toe dat de weg naar die heerlijkheid dezelfde weg is die Christus zelf is gegaan. Eerst het lijden, daarna de heerlijkheid. Cruciaal daarin, Gods kinderen leven niet vanuit wat wij nu zien. Dat gaan we vandaag ook weer behandelen. Maar vanuit wat God heeft beloofd. Hun erfenis staat vast, hun toekomst staat vast. Maar dan is wel de essentiële vraag. Hoe moeten Gods kinderen hun huidige lijden begrijpen in het licht van de heerlijkheid die komt? En dat is een belangrijke vraag. Een vraag waar veel discipelen mee worstelen. Ook goed onderwezen discipelen die de schrift goed kennen. En in onze tekst van vanmorgen geeft Paulus daarop een antwoord. Nou, laten we het oppakken in vers 18. Dus Paulus schrijft, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus onze tekst van vanmorgen begint met, want ik ben ervan overtuigd. Nou, dat lijkt een eenvoudige inleiding, maar die woorden zijn belangrijk. Dus Paulus schrijft niet, ik hoop dat deze dingen waar zijn. Dat is niet wat hij schrijft. Hij schrijft ook niet, ik heb het gevoel dat dit waar is. Of dit is mijn persoonlijke mening. Paulus schrijft dat hij ervan overtuigd is. Het woord dat hij gebruikt, spreekt van een weloverwogen conclusie. Het heeft de betekenis van rekenen, overwegen, afwegen en vervolgens tot een vast oordeel komen. Dus Paulus heeft als het ware beide werkelijkheden heeft hij tegenover elkaar geplaatst. Aan de ene kant heb je het lijden van het huidige leven, dat is gewoon reëel. Aan de andere kant de heerlijkheid die God heeft beloofd aan zijn kinderen. Die twee heeft hij tegenover elkaar gezet. Nadat hij beide heeft gewogen, komt hij tot een vaste conclusie. Dus en we moeten beseffen dat de persoon die dit schrijft bekend is met lijden. Paulus is bekend met lijden. We weten dat als we Handelingen en de brieven van Paulus lezen, dat dit geen man is die een comfortabel leven leidde. Paulus kende gevangenschap. Hij kende afwijzing, hij kende mishandeling, hij kende gevaar, honger, moeite, naaktheid, verdriet. Al die dingen, daar was Paulus mee bekend mee. In Handelingen 9, na zijn bekering, predikt Paulus onmiddellijk de Heere Jezus Christus. En in vers 23 lees je dat nadat er veel dagen verlopen waren, de Joden beraadslaagden om Paulus te doden. Dus onmiddellijk nadat hij Christus begint te prediken. In Handelingen 13 wordt Paulus in Antiochië tegengesproken. Hij wordt gelasterd. In Iconium wordt er een vervolging ontketend tegen Paulus en Barnabas. Paulus wordt gestenigd en voor dood achtergelaten. In Handelingen 16 worden Paulus en Silas gegrepen, gesleurd naar de markt en vervolgens worden ze geworpen in de binnenste kerker van de gevangenis. Let op hoe Paulus zijn eigen leven samenvat. Als je in je Bijbel naar 2 Korinthe 11 gaat, ik heb alleen de verwijzing, het is een wat langere tekst. 2 Korinthe 11, dan lezen we vanaf vers 23 tot en met 28. 2 Korinthe 11, vanaf vers 23 tot en met 28. Paulus schrijft als volgt. Oh, ik kon nog bladeren. 2 Korinthe 11, vanaf vers 23. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen, in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen boven mate, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kamp van volksgenoten, in gevaar van de kamp van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid, afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Eveneens schreef hij in het volgende hoofdstuk, in 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 9, die heb ik wel op het scherm. Daar schrijft hij, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zal verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zal verheffen. Hiervoor heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Dus deze broeder, nogmaals, heeft lopen rekenen, overwegen, afwegen en is vervolgens tot een vast oordeel gekomen. Wat is dat vast oordeel? Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus hij bagatelliseert het lijden niet. Hij doet niet alsof het huidige leven gemakkelijk is. Hij kent de werkelijkheid ervan. Maar nadat hij alles heeft afgewogen, komt hij tot deze conclusie. En let op dat Paulus het niet heeft over een specifiek soort lijden. Hij heeft het eenvoudigweg over het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat omvat alles wat Gods kinderen in deze gevallen wereld ervaren. Het omvat vervolging om de wil van Christus. Het omvat verdrukking. Het omvat tegenstand, afwijzing vanwege het evangelie. Maar het blijft daar niet toe beperkt. Het is de tegenwoordige tijd. Daarmee bedoelt hij dus het huidige tijdperk waarin wij leven. De perioden tussen de eerste komst van Christus en de toekomstige openbaring van zijn heerlijkheid. Het is de tijd dus waarin de zonde nog aanwezig is. De tijd waarin we dus nog leven in sterfelijke lichamen, waarin ziekte, verdriet, verlies van geliefden, teleurstelling, zwakheid en de gevolgen van de zonde nog iedere dag zichtbaar en werkelijk zijn. Het is het hele pakket van moeite dat hoort bij het leven in een gevallen wereld als discipel van de Heere Jezus Christus. En wat is zijn conclusie? Dat lijden weegt niet op. Het weegt niet op. Dat huidige lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En let goed op wat Paulus doet, hè. De conclusie is niet dat de heerlijkheid iets groter is dan het lijden. Hij zegt niet dat de heerlijkheid uiteindelijk zwaarder weegt. Hij leert, het weegt niet op. Het is niet te vergelijken met elkaar. Dus wanneer beide naast elkaar worden geplaatst, blijkt dat er geen verhouding bestaat tussen die twee. Dus je moet je voorstellen, een ieder van ons in deze ruimte kent pijn en moeite. Een ieder van ons. En die moeite kun je en die pijn kun je niet wegredeneren. Het is echt. En Paulus zegt, dus ook, het lijden doet pijn, het lijden kan zwaar zijn, hij ontkent dat nergens. Maar wanneer het wordt vergeleken met die heerlijkheid waarover hij schrijft, schiet iedere vergelijking tekort. Alles. Nu is de vraag, hoe kan Paulus tot zo'n conclusie komen? En waarom ontbreekt het ons vaak aan deze conclusie? En het antwoord ligt niet in een uitzonderlijke persoonlijkheid. Het antwoord ligt ook niet in het feit dat hij een apostel was. Want als we de kerkgeschiedenis lezen, dan worden we geconfronteerd met een lange geschiedenis van eenvoudige broeders en zusters die er net zo in stonden. Mannen en vrouwen die hun dood tegemoet gingen met de heerlijkheid van Christus op het oog. Dus wat is het? Paulus komt tot deze conclusie omdat hij niet alleen naar het lijden kijkt. Hij kijkt naar het lijden en naar de heerlijkheid die God heeft beloofd. En hij beoordeelt het heden, het nu, vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Dat is wat hij doet. Wij zijn gewend dat wij naar het lijden op zichzelf kijken. Wij kijken naar onze omstandigheden. Wij kijken naar onze zorgen, wij kijken naar ons verlies, wij kijken naar onze strijd. Wij kijken naar wat vandaag moeilijk is. En wanneer al onze aandacht wordt opgeslokt door wat voor ons ligt, lijkt het lijden groter en zwaarder te worden. Paulus en talloze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, die doen wat anders. Let op hoe Paulus het omschrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs, in 2 Korinthe 4, vers 17 en 18. Hij schrijft: want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. We hebben net gelezen wat Paulus heeft meegemaakt, hè? Hoe kan Paulus dit een lichte verdrukking noemen? Nogmaals, omdat hij het ziet in het licht van de eeuwigheid. Hij noemt het licht en van korte duur in het licht van de eeuwigheid. Dus Paulus rekent niet vanuit mensenlevens en mensenjaren of mensen in tientallen jaren. Wij zijn gebonden aan tijd en wij denken in tijd. Maar Paulus laat ons zien, zelfs een leven vol moeite, iedere dag, duurt uiteindelijk slechts een korte tijd. Een korte tijd. Vergeleken met de eeuwigheid is het huidige leven een ogenblik. Dat is wat het is. Vergeleken met een eindeloze heerlijkheid is zelfs een lang leven lijden van korte duur. En de kern is dus dit. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Dus nogmaals. Niet de zichtbare werkelijkheid was voor hem de hoogste werkelijkheid. En dat is het ding, nogmaals. Lijden is werkelijkheid. Maar je ziet in zijn schrijven dat het niet de hoogste werkelijkheid is. Zijn denken werd bepaald door wat God heeft geopenbaard. Zijn oordeel werd gevormd door de toekomst die God heeft toegezegd. En dat is het ding. Kijk, alles wat wij om ons heen zien, en wij vergeten dat vaak, omdat wij van moment tot moment en van dag tot dag leven. En ja, dat is ook de realiteit. Maar wat we altijd moeten blijven beseffen. Alles wat wij om ons heen zien, wat wij waarnemen, behoort tot een tijdelijke werkelijkheid. Gezondheid is tijdelijk. Denk aan wat Prediker schrijft, hè? Het leven is vluchtig. Gezondheid is tijdelijk. Bezit is tijdelijk. Succes is tijdelijk. Macht is tijdelijk. Lijden is tijdelijk. Verdriet is tijdelijk. Verdrukking is tijdelijk. Alles wat zichtbaar is, draagt het stempel van vergankelijkheid. Maar de dingen die God ons beloofd heeft, die zijn eeuwig. Zijn wij, zijn jij en ik, ervan overtuigd, net zoals onze broeder Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. En dat bepaalt hoe we omgaan met alles in ons leven. Zijn wij daarvan overtuigd? Nou, wat het antwoord ook op die vraag is, let op wat Paulus doet in vers 19, want hij verwacht niet dat zijn conclusies, of dat zijn lezers zomaar zijn conclusie aanhangen. Hij gaat die conclusie verder onderbouwen. Hij laat zien hoe groot die toekomstige heerlijkheid werkelijk is. Sterker nog, vanaf vers 19 verruimt Paulus het perspectief. Dus tot nu toe sprak hij voornamelijk over Gods kinderen. Maar nu richt hij de aandacht op iets veel groters. Hij betrekt de gehele schepping in zijn argument. Waarom? Omdat de heerlijkheid waarover hij spreekt zo groot is dat niet alleen Gods kinderen ernaar uitzien. Volgens Paulus leeft zelfs de hele schepping in gespannen verwachting van de openbaring van de kinderen van God. En van wat God gaat doen. Vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nu, wat bedoelt Paulus met de schepping? Dat is cruciaal om te begrijpen, want de uitleg van de rest van dit gedeelte hangt af van het antwoord op die vraag. Door de geschiedenis heen zijn er verschillende verklaringen geweest. Sommigen hebben gedacht dat Paulus hier spreekt over de mensheid in het algemeen. Anderen hebben gezegd dat hij spreekt over de ongelovige wereld. Weer anderen leggen het uit dat hij het heeft over de gelovigen zelf. Maar wanneer we de tekst zorgvuldig lezen, blijken die verklaringen niet houdbaar. Vanaf vers 20 schrijft Paulus dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. In vers 21 lezen we dat de schepping bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf. In vers 22 leert Paulus dat de hele schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert. Vervolgens maakt hij in vers 23 een onderscheid. Hij schrijft, en dat niet alleen, maar ook wij zelf. Dat is belangrijk. Paulus heeft het eerst over de schepping en daarna over wij zelf. De schepping en de gelovigen zijn dus niet dezelfde groep in deze tekst. De structuur van de tekst dwingt ons om onderscheid te maken tussen de schepping enerzijds en Gods kinderen anderzijds. Daarnaast kan Paulus hier moeilijk ongelovigen bedoelen. De ongelovige wereld wordt in Romeinen nergens beschreven als rijkhalsend verlangen naar Gods verlossingswerk. Sterker nog, Paulus heeft in de vorige hoofdstukken heel duidelijk gezegd, de natuurlijke mens zoekt God niet. En onderwerpt zich niet aan hem. Wat blijft er over? Paulus heeft het over de geschapen orde, over de niet-menselijke schepping, over de wereld die God gemaakt heeft. De aarde, de natuur en de gehele geschapen werkelijkheid die onder de gevolgen van de zondeval is gekomen. En Paulus, wat doet hij? Hij doet wat we noemen, hij personifieert de schepping vervolgens. Dat betekent niet dat bomen letterlijk denken of dat bergen letterlijk verlangen. Het betekent dat Paulus taal gebruikt om een geestelijke werkelijkheid te beschrijven. De schepping wordt voorgesteld als iemand die uitkijkt naar iets wat nog moet komen. En dat is niet iets onbekend in de schrift. Wat lezen we in het Oude Testament? De rivieren jubelen, de bomen klappen in handen en de bergen verheugen zich voor het aangezicht van de Heer. Niemand denkt dat bomen letterlijk handen hebben. Niemand denkt dat rivieren daadwerkelijk jubelen. Het is beeldspraak waarmee de schrift laat zien dat de hele geschapen werkelijkheid verbonden is aan Gods handelen. Nu, wat doet de schepping? De schepping verwacht met rijkhalsend verlangen het openbaar worden van de kinderen van God. Dat woord verwacht spreekt van uitzien naar iets dat nog niet zichtbaar is, maar waarvan de komst wordt verwacht. Het gaat niet om een vage wens of een onzekere hoop. Het gaat om een gericht uitzien naar een toekomstige gebeurtenis. Dus Paulus houdt ons de schepping voor als iemand die voortdurend als het ware naar de horizon kijkt, wachtend op het moment waarop iets zal plaatsvinden. Maar de schepping verwacht niet alleen, de schepping verwacht met rijkhalsend verlangen. Het woord dat Paulus daar gebruikt beschrijft iemand die zijn hoofd naar voren strekt om iets in de verte te kunnen zien. Dat is het beeld wat wordt gebruikt. Het is het beeld van iemand die op zijn tenen gaat staan, zijn nek uitstrekt en gespannen uitkijkt naar wat gaat komen. Het gaat om een intense, gespannen en verlangende verwachting. En welke dag is het? Of welke dag is dat? Naar welke dag wordt uitgekeken? Het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is de gebeurtenis waar de schepping op wacht. En nu moeten we goed opletten wat Paulus hiermee bedoelt. Hij heeft het niet over het moment waarop mensen kinderen van God worden. Dat gebeurt al in dit leven. Iedereen die door het geloof met Christus verenigd is, is nu al een kind van God. En hij heeft het ook niet over een toekomstige aanneming tot kinderen, want in de voorgaande verse heeft hij benadrukt dat gelovigen de geest van aanneming tot kinderen hebben ontvangen. Het gaat hier dus niet over het ontstaan van kindschap. Het gaat om het openbaar worden van dat kindschap. Dat woord openbaar worden betekent onthullen, zichtbaar maken of aan het licht brengen wat nu niet volledig zichtbaar is. Dus op dit moment zijn Gods kinderen werkelijk Gods kinderen. Dat is een vaststaand feit, maar die werkelijkheid is nog niet volledig zichtbaar. En Paulus leert dat er een dag komt waarop hun ware identiteit volledig zichtbaar zal worden. Een dag waarop voor de hele schepping openbaar zal worden wie werkelijk Gods kinderen zijn. Maar dan, of daarmee, ontstaat direct een nieuwe vraag. Waarom kijkt de schepping met zo'n intens verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van God? En dat antwoord krijgen we in vers 20 en 21. Laten we lezen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus Paulus geeft de reden voor wat hij zojuist heeft geschreven. Waarom verwacht de schepping met reikhalzend verlangen het openbaar worden van de kinderen van God? Omdat de schepping zich momenteel bevindt in een toestand die niet overeenkomt met haar oorspronkelijke bestemming. Paulus noemt die toestand zinloosheid. Wanneer wij het woord zinloosheid horen, denken we vaak aan nutteloosheid of betekenisloosheid. Dus alsof Paulus nu zou zeggen dat de schepping geen doel of betekenis meer heeft. Dat is niet wat hij bedoelt. Het woord dat Paulus gebruikt is hetzelfde woord dat in de Griekse vertaling wordt gebruikt van het Oude Testament in het boek Prediker voor het woord ijdelheid. Het draagt de gedachte van vergankelijkheid, frustratie, vruchteloosheid en het niet kunnen bereiken van het doel waarvoor iets bedoeld is. Dus Paulus beschrijft een schepping die niet functioneert zoals God haar oorspronkelijk geschapen heeft. Hè, toen God de schepping voltooide, wat lazen we in Genesis 1? Dat alles uiteindelijk zeer goed was. Er was geen dood, er was geen verval, er was geen ziekte, er was geen strijd, er was geen zonde, er was geen vloek. Na de zondeval veranderde dat. Vanaf Genesis 3 zien we een wereld die niet langer volledig meewerkt aan haar oorspronkelijke doel. De aarde brengt doornen en distels voort. We worden geconfronteerd met moeite, verval en sterfelijkheid. De harmonie die de schepping oorspronkelijk kenmerkte, is aangetast. En dat is dus wat Paulus bedoelt met zinloosheid. De schepping bereikt niet meer de toestand waarvoor zij oorspronkelijk gemaakt werd. En dat zien we om ons heen. Dus vruchtbaarheid wordt aangetast door droogte, ziekte, rampen. Leven wordt voortdurend bedreigd door verval en door dood. Schoonheid wordt aangetast door vergankelijkheid. Alles wat leeft, we zien het om ons heen, beweegt uiteindelijk richting ontbinding. Alles. Ja, de schepping functioneert nog steeds. De hemel vertelt Gods eer, het geweld verkondigt het werk van zijn handen, dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. We zien dat nog steeds. En nog steeds wordt door de schepping Gods werken gekend en doorzien. Maar tegelijkertijd draagt de schepping overal de littekens van de vloek. Dus de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, schrijft Paulus. Dat woord onderworpen is belangrijk. Paulus gebruikt een woord dat spreekt van onder gezag geplaatst worden. Van onderwerping aan een werkelijkheid die door een ander wordt opgelegd. Dus hij benadrukt expliciet niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dus de schepping zelf heeft geen aandeel gehad in de zondeval van Adam. De aarde heeft niet gezondigd, de dieren hebben niet gezondigd, de natuur heeft niet gezondigd. En toch dragen zij allemaal de gevolgen van de zonde. Want toen Adam viel, werd niet alleen de mens getroffen, de gevolgen van de zonde verspreidden zich over de hele geschapen orde. De vraag is dan, wie is degene die de schepping aan deze zinloosheid heeft onderworpen? Sommigen hebben gedacht aan Adam, sommigen denken aan de Satan. De vraag is, hebben zij de macht om dat te doen? Ik geloof dat de context uiteindelijk op God zelf wijst. En let goed op, dit is cruciaal. Paulus heeft het hier niet over de oorzaak en oorsprong van de zonde. Hij heeft het over het oordeel dat op de zonde volgt. Wat zei de Heere God tegen Adam in Genesis 3? Vanaf vers 17 tot en met 19 lezen we. Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven, dorens en distels, zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Paulus beschrijft dus Gods rechtvaardige oordeel over de gevolgen van de zondeval. De schepping bevindt zich in deze toestand, omdat het daaraan onderworpen is als oordeel over de zonde. Elk stervende plant, elke mislukte oogst, elke natuurramp, elke ziekte, elk spoor van verval, elke herinnering van de vergankelijkheid van het leven, getuigt ervan dat wij leven in de gevallen wereld, die sinds de zondeval onderworpen is aan vergankelijkheid en verderf. Dit is bijvoorbeeld ook, je ziet het, dit is waarom wij als mensen, er komt enorm veel vreugde wanneer iemand geboren wordt. Er is enorm veel vreugde wanneer mensen gaan trouwen. Waarom? Dat is wat God bedoeld heeft. Maar geen mens, zelfs de christen, die weet dat er leven is na dit leven, zelfs de christen kan niet met de dood omgaan. Ieder mens ervaart intens verdriet daardoor. Waarom? Omdat het onderdeel is van wat door de zonde is gekomen. Het hoorde niet bij Gods goede schepping. Maar er is hoop. Vers 21 leert ons dat er hoop is. De schepping werd niet onderworpen aan zinloosheid zonder toekomst. De schepping die nu gekenmerkt wordt door vergankelijkheid, verval en gebrokenheid, is dezelfde schepping dat daarvan bevrijd zal worden. En waarvan moet de schepping bevrijd worden? Van de slavernij van het verderf. Het woord slavernij beschrijft een toestand van voortdurende gebondenheid. Het staat onder een macht die hem beheerst. Maar die toestand zal niet voor eeuwig duren. Paulus leert dat de schepping zal worden bevrijd om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat is het doel van de bevrijding. Let goed op, Paulus leert niet dat de schepping kinderen van God wordt. Hij leert dat de schepping zal delen in de vrijheid die verbonden is aan de heerlijkheid van Gods kinderen. Dat betekent dat er een directe relatie bestaat tussen de toekomst van Gods volk en de toekomst van de schepping. Wanneer Gods kinderen hun heerlijkheid ontvangen, zal ook de schepping delen in de gevolgen daarvan. Dus Paulus beschrijft hier een toekomst waarin de huidige werkelijkheid van verval, ontbinding en vergankelijkheid niet langer aanwezig zal zijn. De schepping zal niet langer gebonden zijn aan de macht van het verderf. Het zal niet langer gekenmerkt worden door de beperkingen waaronder het nu gebukt gaat. Daarom wacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. De toekomst van de schepping is verbonden met de toekomst van Gods volk. Let nu op vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Dus Paulus gaat verder met het onderbouwen. Dat zien we door het woord van. De schepping kijkt niet uit naar de bevrijding omdat Paulus dat poëtisch verzint, maar omdat de huidige toestand overal zichtbaar en herkenbaar is. En dan schrijft hij, wij weten. Dus let op hoe Paulus geen beroep doet op een verborgen openbaring die niemand kan controleren. Hij wijst op een werkelijkheid die gelovigen kennen. Wie de wereld ziet zoals God de wereld heeft geopenbaard, herkent dat de schepping niet in rust verkeert. Daarom heeft Paulus het over heel de schepping. Hij laat niets buiten beeld. Heel de schepping zucht gezamenlijk. En dat woord zucht beschrijft een diepe innerlijke druk. Paulus gebruikt taal die de schepping voorstelt als iemand die gebukt gaat onder een last. Het zuchten van de schepping is zichtbaar in alles wat kreunt onder gebrokenheid. Dat betekent niet, en dat is belangrijk, dat elke natuurramp rechtstreeks gekoppeld mag worden aan een specifieke zonde van specifieke mensen. Paulus spreekt breder. Hij beschrijft de toestand van de wereld sinds de zondeval. De schepping als geheel verkeert onder een last en dat wordt zichtbaar in het lijden dat door de geschapen werkelijkheid heen loopt. En Paulus wordt intenser in zijn uiting. Hij schrijft ook dat de schepping gezamenlijk in barensnood verkeert. Barensnood is pijn, maar het is geen zinloze pijn. De zusters die kinderen hebben gekregen, die weten dat. Het is pijn die verbonden is aan geboorte. Het is lijden dat wijst op iets wat komt. Paulus gebruikt dit beeld niet om te zeggen dat de schepping zichzelf zal vernieuwen. Hij gebruikt het beeld om duidelijk te maken dat haar huidige pijn niet blijft zoals het is. Paulus laat met het woord baringsnood zien dat het zuchten van de schepping niet een zucht is van ondergang, maar de pijn van een werkelijkheid die uitziet naar wat God zal brengen. En let op tot nu toe. Daarmee plaatst Paulus dit zuchten en deze baringsnood in de voortgang van de geschiedenis. Vanaf de zondeval tot op het moment waarop Paulus schrijft en ook tot op heden is deze toestand blijven voortduren. En dit is belangrijk. De wereld is niet hersteld of verbeterd door menselijke vooruitgang. Beschaving, wetenschap, landbouw, geneeskunde, techniek kunnen veel gevolgen van gebrokenheid beperken. Maar ze kunnen de schepping niet bevrijden uit haar fundamentele toestand. De zucht blijft, de baringsnood blijft. Elke generatie ziet nieuwe vormen van dezelfde werkelijkheid. Dus mensen bouwen, mensen herstellen, mensen genezen, mensen beschermen. Maar de schepping blijft onderhevig aan pijn. Je ziet het ook bijvoorbeeld nu in onze tijd met de ontwikkelingen rondom AI. Er wordt veel vooruitgang geboekt met kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld op het gebied van geneeskunde. Maar de schepping blijft onderhevig aan vergankelijkheid. Wat je ook doet met techniek, je kunt niet veranderen tenzij God er een einde aan brengt. De mens kan dat niet doen. Dus Paulus leert ons hoe wij naar de wereld horen te kijken. Met deze kennis van de schepping bewaart Paulus ons voor twee uitersten. De eerste is wanhoop. En dat zie je veel. Wie alleen het zuchten ziet, concludeert dat alles op verlies afloopt. Maar dat is niet wat Paulus ons voorhoudt. Maar het tweede is oppervlakkige optimisme. Wie alleen schoonheid en natuurlijke orde ziet, vergeet dat deze wereld getroffen is door de gevolgen van de zonde. En dat is dus ook nu de conclusie die Paulus trekt. Paulus laat ons de schepping zien zoals het werkelijk is. Goed als Gods schepping, maar gebroken door de gevolgen van de zondeval. En uitkijkend, zuchtend onder deze huidige toestand, en uitkijkend naar wat God zal doen. En let op vers 23. Paulus schrijft, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus Paulus heeft het gehad over de schepping. Nu maakt hij duidelijk, niet alleen dat. De schepping staat daar niet alleen in. Er is nog een andere groep die zucht. Dat zijn wij. Wij zelf die de eersteling van de geest hebben. Dit beeld komt uit het Oude Testament. Wanneer de oogst begon, werd het eerste deel van de opbrengst geoogst en aan God aangeboden. Die eerste opbrengst werd de eersteling genoemd. De eersteling had een bijzondere betekenis. Het liet zien dat de oogst daadwerkelijk begonnen was. Daarbij vormde het de garantie dat de rest van de oogst ook zou volgen. Dus de eersteling was het eerste gedeelte van iets veel groters dat onderweg was. En dat beeld past Paulus nu toe op de Heilige Geest. Hij leert dat wij de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen. Met andere woorden, de aanwezigheid van de Heilige Geest in Gods kinderen is het bewijs dat Gods eindwerk begonnen is. De geest is het eerste deel van wat God heeft beloofd. De geest is de garantie dat alles wat God heeft toegezegd ook daadwerkelijk zal komen. En we hebben dit ook behandeld in de serie over de Heilige Geest. De geest is niet alleen de geest die wederbaart en heiligt. De geest is ook Gods onderpand. Het bewijs dat de toekomstige erfenis werkelijk vast ligt. En het is opvallend dat Paulus hier leert dat mensen met de eerstelingen van de geest zuchten. Waarom? Omdat de geest van Gods kinderen bewust maakt van wat nog ontbreekt. De geest geeft een verlangen naar de volheid van Gods verlossing. Iemand die de geest niet heeft, die mist dat verlangen. Hij is tevreden met deze wereld. Hij zoekt uiteindelijk zijn vervulling in deze wereld. En zijn verwachtingen liggen binnen de grenzen van dit leven. Maar iemand die de eersteling van de geest heeft ontvangen, weet dat dit leven niet het einddoel is. Hij weet dat er meer komt. Hij weet dat Gods werk nog niet voltooid is. Hij weet dat de grootste heerlijkheid nog voor hem ligt. En Paulus gebruikt dezelfde term die eerder in het hoofdstuk voorkwam. Als het gaat om de verlossing van ons lichaam. Maar nu vanuit het perspectief van de toekomstige voltooiing. Wat God over zijn kinderen heeft uitgesproken, zal openlijk blijken in de werkelijkheid die hij tot stand gaat brengen. De verlossing waarnaar hij hier verwijst, heeft betrekking op het lichaam. Dat lichaam behoort nu nog tot de huidige orde van de schepping. Maar Paulus verwacht een toekomstige daad van God, waardoor ook het lichaam volledig zal delen in zijn verlossingswerk. En dat verlangen ligt geworteld in het evangelie zelf. Christus is niet alleen opgestaan als bewijs van leven na de dood, hij is lichamelijk opgewekt. Zijn opstanding vormt de garantie dat Gods verlossingswerk uiteindelijk de gehele mens omvat. Johannes schrijft immers in 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 15 vers 53 en 54. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Let nu op vers 24. Paulus schrijft, want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Dus met deze woorden legt Paulus een fundamenteel kenmerk van het christelijk leven bloot. Dus in de hoop zijn wij zalig geworden. Dus Paulus richt de aandacht op de wijze waarop Gods kinderen leven sinds zij zalig zijn geworden. Vanaf het moment dat God een zondaar redt, plaatst hij hem in een leven dat gekenmerkt wordt door verwachting. Dus de christen heeft niet slechts een verleden dat vergeven is. Hij ontvangt een toekomst die hem tegemoet komt. En we moeten hoop bijbels definiëren. Het is geen wens en het is ook geen optimisme. Het is ook niet positief denken. Bijbelse hoop rust op Gods beloften. Het kijkt uit naar wat God heeft gezegd en rekent erop dat hij zal doen wat hij gesproken heeft. Waarom? Want God is trouw. En dit is waarom de auteur van Hebreeën in hoofdstuk 6 leert dat wij een hoop hebben als een anker voor onze ziel. Het is vast, het is onwrikbaar en reikt tot in het binnenste heiligdom, tot achter het voorhangsel. Dus wij kinderen van God leven tussen belofte en vervulling. Wij hebben hoop. En hij schrijft, hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Zodra iets volledig zichtbaar wordt, houdt de functie van hoop op. Dus daar is er ook geen verwachting meer nodig. Dus wij leven als Gods kinderen niet vanuit wat wij zien. God roept ons op om te leven vanuit vertrouwen. En dat is het patroon dat door de hele schrift zichtbaar is. Abraham ontving beloften lang voordat hij hun vervulling zag. Mozes zag het beloofde land van ver. De profeten spraken over werkelijkheden die nog eeuwen in de toekomst lagen. En daarom volgt Paulus dus, immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Paulus wil dat wij begrijpen dat onze huidige verwachting geen teken van tekortschieten is. Het is een kenmerk van een gezond leven. Een mens die uitsluitend, een beleidende discipel, die uitsluitend leeft bij wat zichtbaar is, zal voortdurend ontmoedigd raken. Onze omstandigheden veranderen, onze kracht neemt af, ons lichaam wordt ouder, de wereld blijft gebroken. En als je zekerheid wil bouwen op wat je kunt zien, zul je iedere keer nieuwe redenen vinden om te vrezen. En let nu op vers 25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dus let op hoe hij het samenbrengt. Dus hij heeft het gehad over heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. Over de verwachting van de schepping. Het zuchten van Gods kinderen. Een toekomst waarop gelovigen wachten. En nu trekt hij daar een praktische conclusie uit. En die als die hij schrijft is niet een onzekere als. Het woord als heeft hier de betekenis van aangezien dit zo is. Aangezien wij hopen op wat wij niet zien, aangezien onze hoop gericht is op een werkelijkheid die nog niet zichtbaar is, dan verwachten wij het met volharding. Dat woord volharding is een rijk woord in het Nieuwe Testament. Het betekent veel meer dan simpelweg wachten totdat de tijd voorbij gaat. Het spreekt van standvastigheid onder druk. Blijven staan wanneer omstandigheden moeilijk worden. We hebben dit bijvoorbeeld behandeld in 1 Petrus. Vertrouwen wanneer de vervulling uit lijkt te blijven. Blijven doorgaan zonder de moed op te geven. En het belangrijke om te zien is, de schrift verbindt hoop en volharding voortdurend met elkaar. Wanneer de hoop zwak wordt, verliest een mens zijn vermogen om vol te houden. Maar wanneer de hoop sterk is, is er kracht om verder te gaan. En daarom konden zelfs de martelaren stand houden. Hun kracht lag uiteindelijk niet in henzelf. Hun kracht lag in de zekerheid van wat God beloofd had. Nu, laat deze tekst ons onderzoeken. De vraag is niet of wij deze dingen kunnen uitleggen. De vraag is of wij leven zoals Paulus dat ons voorhoudt. Worden onze gedachten, onze keuzes, onze verlangens, onze reacties, onze prioriteiten gevormd door de toekomst die God ons beloofd heeft? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Een discipel van de Heere Jezus Christus hoort niet te leven alsof deze wereld zijn thuis is. Een discipel van Christus mag niet denken, kiezen en verlangen alsof zijn grootste bezit hier in dit leven is. De schrift roept ons continu op om de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Paulus schrijft aan de Colossenzen: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dus onderzoek waar je hart vast aan zit. Waar word je door beheerst? Wat bepaalt je vreugde? Wat jaag je na met de meeste ijver? Waarin zoek je je rust, je identiteit en je zekerheid? Als je hart vooral leeft voor gezondheid, bezit, erkenning, comfort, succes, controle of aardse stabiliteit, dan zal je ziel voortdurend heen en weer geslingerd worden. Dat kan ik je als garantie meegeven. Wie zijn ziel vastbindt aan tijdelijke dingen, zal met die dingen meewankelen. En de Heere roept ons dus op tot een andere gezindheid. Wandel door het geloof. Zie op Christus, houd vast aan de belofte, laat je niet verlammen door wat je nu draagt, laat je niet misleiden door wat deze wereld te bieden heeft, laat je niet meeslepen door angst, laat je niet vormen door een generatie en een cultuur die niet verder kan kijken dan dit leven. Word niet moedeloos in de strijd tegen de zonde, dood de zonde, vlucht tot Christus, gebruik de middelen die God je gegeven heeft. Blijf in het woord. Blijf bidden. Blijf in de gemeenschap van de heiligen. Blijf jezelf verloochenen. Blijf wandelen door de geest. En het belangrijke ook. Word nooit, maar dan ook nooit jaloers op deze wereld. Heel veel christenen worden jaloers op de wereld. Omdat de wereld succes lijkt te hebben. Voorspoed lijkt te hebben. En uiteindelijk gaan we dat vergelijken. De voorspoed van de goddelozen is kort. Het is kort. Hun zekerheid is bedrog. Hun eer zal verdwijnen. Hun lichaam keert, net zoals het lichaam van ieder ander, terug tot stof. En als zij buiten Christus blijven, verliezen zij alles. Maar de kleinste gelovige, de simpelste gelovige, onbekend voor deze wereld, veracht door de mensen, zwak in zichzelf, strijdend met tranen, bezit in Christus een erfenis die nooit zal vergaan. Nooit. Daarom, net zoals Paulus schrijft, versterk de slappe handen en de knikkende knieën, hef het hoofd omhoog, want God is trouw. Tot in alle eeuwigheid. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat onze inspanning niet te vergeefs is in de Heere. De God die een goed werk begonnen is, zal dat werk voltooien tot op de dag van Christus. De Christus die gestorven, opgewekt en opgevaren naar de hemelen is, die zal terugkomen. Wat God beloofd heeft, zal hij doen. Amen.